Het is tijd voor een nieuwe generatie economen.
Want de economie is te belangrijk om alleen aan grijze mannen in pak over te laten.
Wij, economen Sarah, Irla en Elisa, gaan op zoek naar nieuwe geluiden in het economisch debat.
Welkom bij de Nieuwe Economen Podcast. Leuk dat je luistert naar deze tweede aflevering van de Nieuwe Economen Podcast. Ik ben Elisa, de host van deze podcast. En ik maak dit samen met collega-economen Irla en Sarah. Het onderwerp van vandaag is financiële kwetsbaarheid. We praten hierover met Ernst-Jan de Bruin, onderzoeker en docent aan de Universiteit Leiden. Welkom.
Dankjewel.
Luisteraars denken bij financiële kwetsbaarheid misschien aan de laagste inkomensgroepen of mensen in de bijstand. Maar volgens onderzoekers van de Universiteit Leiden, Deloitte, ING en het Nubet is de helft van de Nederlanders soms financieel kwetsbaar. Dus dit onderwerp zou wel eens meer mensen kunnen treffen dan je denkt. Ernst-Jan, als ik het goed heb, weet je alles over schulden en armoede. Van waar je fascinatie hier eigenlijk over?
Ja, die fascinatie is denk ik ongeveer 12 jaar geleden ontstaan. Toen raakte ik betrokken als schuldhulpmaatje bij een aantal mensen die in armoede en met schulden te maken hadden.
Wat is een schuldhulpmaatje?
Een schuldhulpmaatje is iemand die eigenlijk probeert om iemand die te maken heeft met schulden, om die te helpen. Te helpen bij het op een rijtje zetten van alle financiën. Helpen om eventueel professionele schuldhulp in te schakelen. Dus dat is eigenlijk de rol van een schuldhulpmaatje.
En jij hielp iemand die dus ook schulden had?
Ja, een aantal mensen inderdaad die te maken hadden met schulden.
Oké, en hoe zien die gesprekken er dan uit?
Allereerst is er een kennismakingsgesprek waarin je bekijkt wat is er eigenlijk aan de hand? Wat is de huidige stand van zaken? En vervolgens was het eigenlijk mijn rol om samen met deze mensen weer inzicht te krijgen in de financiën. Door overzicht te maken van de inkomsten en de uitgaven. En overzicht te maken van de schulden die op dat moment liepen. Dus dat was eigenlijk vooral mijn rol.
Oké, en vanuit hieruit raakte je dus wat geïnteresseerd in het onderzoek hierachter. En verder is jouw academische loopbaan ook best wel uniek. Want je hebt voor je promotietraject onder andere gewerkt als docent in het volwassenenonderwijs. Wat trok je hierin dan aan?
Ja, ik ben inderdaad na mijn opleiding economie aan de Erasmus Universiteit ben ik als docent werkzaam geweest op een FAVO-school in Zwolle als docent economie. En ik kwam daar eigenlijk heel toevallig in terecht. Een vriend van mij werkte op deze school. En ik was net afgestudeerd. Ik wist nog niet zo heel goed wat ik nou precies wilde. Ik was nog een beetje aan het oriënteren. Misschien iets met beleid, bij de gemeente werken. En toen kreeg ik eigenlijk een belletje. We zoeken nog een docent economie. Lijkt het je wat? En toen ben ik vrijdag op gesprek geweest. En maandag stond ik voor de klas.
Gaat behoorlijk snel.
Met nul ervaring. Dus ik werd inderdaad in het diepe gegooid. En dat was het eerste jaar was wel echt pittig. Maar daarna vond ik het eigenlijk wel heel erg leuk.
Maar je had wel economie gestudeerd, toch?
Ik had wel economie gestudeerd.
Het was niet alsof je helemaal blanco voor de klas ging staan.
Nee.
Maar lesgeven lijkt me wel weer echt iets anders. Een vaardigheid op zich.
Ja, zeker waar. Dus dat was echt wennen. Was heel veel ontdekken. Weer vallen en weer opstaan. Maar wel heel leerzaam en ook uiteindelijk heel leuk om te doen.
Ja, ik ben toch nog wel een beetje benieuwd, want je gaf zelf schuldhulp. Waarom je dan dacht van, ik moet dat gaan onderzoeken?
Ja, op een gegeven moment kwam er wel achter van, het is niet echt mijn talent om deze mensen verder te helpen. Maar het triggerde wel heel veel. En met name denk ik het stille leed wat armoede en schulden veroorzaakt. De impact die armoede en schulden heeft op de vele levensdomeinen. Zoals gezondheid, geluk, welbevinden. Maar ook de vrijheid die je eigenlijk inlevert. Werk, impact op werk. Dat is eigenlijk wat ik zag bij deze mensen. En dat raakte mij persoonlijk. En ik dacht van maar daar wil ik wel iets in betekenen. En uiteindelijk, tezamen met meer de wetenschappelijke fascinatie, dacht van misschien is het goed om te gaan promoveren, om me meer te verdiepen in deze problematiek, om uiteindelijk ook een bijdrage te kunnen leveren aan potentiële oplossingen.
Ja, en je hebt toen de overstap gemaakt naar de Universiteit van Wageningen?
Ja, inderdaad. Dus na 6 jaar onderwijs heb ik een promotiebeurs gekregen. Een promotiebeurs voor leraren, waardoor ik in deeltijd kon promoveren aan de Wageningen Universiteit op het onderwerp financiële kwetsbaarheid.
Voordat we dieper ingaan op een van jouw onderzoeken, vroeg ik me eigenlijk af of je een beetje kan vertellen hoe groot dit probleem nou is in Nederland. Waar komt het voor? Onder wie?
Ja, financieel kwetsbaar. Wat bedoelen we daarmee? In mijn proefschriften heb ik het als volgt gedefinieerd. Huishoudens zijn financieel kwetsbaar als ze te maken hebben met financiële problemen. Of als ze risico lopen op financiële problemen. En eigenlijk kun je het zien als een soort continuum. Van enerzijds het ervaren van risico's op financiële problemen. Bijvoorbeeld doordat mensen moeite hebben met rondkomen. Of dat ze een hele lage financiële buffer hebben. Waardoor ze schokken in inkomen of grote uitgaven niet kunnen opvangen. Tot het andere eind van het continuum ernstige financiële problemen. Bijvoorbeeld door problematische schulden. Ernstige langdurige betalingsachterstanden.
En je noemde net ervaren. Betekent dat dat financiële problemen hebben iets subjectiefs is?
Ik denk dat er een subjectieve component aan zit, maar zeker ook objectieve componenten. Als we kijken naar de cijfers, dan hebben we in Nederland ongeveer over ruim 600.000 huishoudens hebben geregistreerde problematische schulden. En dan zijn eigenlijk nog niet eens alle problematische schulden meegeteld, maar alleen de schulden die geregistreerd staan. En als je kijkt naar het aantal huishoudens wat een te lage financiële buffer heeft, dan blijkt uit onderzoek dat dat ongeveer 1 op de 4 huishoudens is. Dus het Nibud heeft berekend van ja, als een huishouden financieel gezond wil zijn, hoe hoog moet dan de financiële buffer zijn? Dat hangt een beetje af van allerlei kenmerken. Maar voor de meeste huishoudens geldt dat je in ieder geval 4.000, 5.000 euro aan financiële buffer moet hebben. Nou, uit onderzoek blijkt dat 1 op de 4 huishoudens in Nederland niet zo'n buffer heeft.
En hoeveel van die huishoudens heeft nu daarvan eigenlijk hulp? Kijk even naar Eerla.
Ja, dat is wel interessant. We hebben hier bij ESB wel eens een artikel over gehad van G.S. Schonewille en Marion Weijers van het Nibud. En zij gaven aan dat een groot deel van de mensen met ernstige financiële problemen, dus echt mensen die bijvoorbeeld hun hypotheek te laat betalen ofwel zijn afgesloten van het energienet, een groot deel daarvan geen schuldhulp durft in te roepen. Of denk dat het niet nodig is?
Ja, ik denk dat is inderdaad een belangrijk kenmerk is dat voor deze huishoudens vaak lastig is om schuldhulp in te roepen. En dat heeft te maken met, denk ik, met allerlei barrières. Het kan te maken hebben met schaamte. Het kan te maken ook hebben met de ingewikkeldheid om die schuldhulp aan te vragen. En het kan ook te maken hebben bijvoorbeeld met het vooruitzicht. Hè? Dat als je zo'n schuldhulptraject ingaat, ja, dat je dan langdurig met een heel klein budget moet leven.
Want wat betekent het precies als je een schuldhulptraject ingaat? In hoeverre mag je nog bepalen wat je uitgeeft of doet iemand anders dat voor jou?
Dat hangt er wel enigszins vanaf wat voor schuldhulptraject je ingaat. Dus we hebben in Nederland hebben we een wettelijke schuldsanering. We hebben minderlijke trajecten, wat betekent dat gemeenten helpen om onderling met schuldeisers en schuldregelingen af te spreken. Er bestaat een saneringskrediet waarin de gemeente eigenlijk de schulden overneemt. Waardoor je uiteindelijk maar één schuldeiser, namelijk de gemeente, overhoudt en daar betaal je dan aan terug.
En mensen moeten meestal eerst bij dat middellijk dat schuldtraject beginnen voordat ze ook bijvoorbeeld de schuldsanering in kunnen, toch?
Nou, hoe het in principe gaat is dat mensen zich aanmelden bij de gemeente. Of dat kan ook gaan via een andere hulpverlener. Vervolgens gaat de gemeente samen met de cliënt bekijken van oké, wat is het beste traject hiervoor? Ze inventariseren de problematiek. Dus hoe groot zijn die schulden? Ze maken contact met de schuldeisers. En vervolgens wordt er bepaald welke route het meest geschikt is. En dat wordt in principe bepaald uiteindelijk door de gemeente. Want als schuldeisers bijvoorbeeld niet willen meewerken, ja, dan kan er eventueel gekozen worden voor een wettelijk schuldsaneringstraject. Maar dat verloopt dan uiteindelijk via de rechtbank.
Als ik jou zo hoor, dan maakt het dus ook heel veel uit in welke gemeente je woont, voor wat voor hulp je krijgt.
Dat weet ik eerlijk gezegd niet heel goed. In principe biedt elke gemeente dezelfde type producten aan. Maar ik denk wel dat het uit kan maken in welke gemeente je schuldhulp krijgt. En dat het misschien ook nog wel afhangt van welke schuldhulpverlener je mee te maken krijgt. In welk traject je uiteindelijk belandt. Ja, dat zou zeker een rol kunnen spelen. Maar daar zijn niet heel duidelijke gegevens over bekend.
We komen later in deze podcast nog even terug bij hoe we deze schuldhulp het beste in kunnen richten. En of er eventuele verbeteringen mogelijk zijn. Maar ik wil eerst even wat dieper induiken op een van de onderzoeken in jouw proefschrift. Dus eentje gaat over schaarste. Jij zegt eigenlijk, mensen hebben over het algemeen maar een beperkte tijd en budget. Dus er zijn schaarste aan tijd en budget. En je linkt het onderzoek aan de schaarste-theorie van Harvard-econoom Sentil Mulenathan en Princeton's psycholoog Eldar Shafir. Irla, jij noemde dat je Mulenathan wel eerder hebt gesproken.
Ja, klopt. Ik heb Sandra Mulenathan ooit geïnterviewd voor ESB. Ook over zijn onderzoek naar schaarste.
En ben jij een beetje bekend met deze twee?
Jazeker. Het is misschien wel grappig om te vertellen. Ik heb Eldar Shafir een keer opgehaald van het vliegveld. Het was 's ochtends vroeg, dus ik moest volgens mij om 5:30 mijn bed uit. Ben ik naar Schiphol gereden en heb hem daar opgehaald van het vliegveld. En vervolgens naar Wageningen gebracht. Want daar was een conferentie waar hij een van de keynote speakers was.
En hebben jullie een leuk gesprek gehad?
Ja, het was een boeiend gesprek. Want er was net een wat kritisch artikel op die schaarste theorie uitgekomen. En hij was helemaal niet blij met dat artikel. En hij brandde dat artikel flink af. Dus dat heeft me uiteindelijk ook nog wel geholpen bij de review die ik geschreven heb over deze theorie.
Jullie kennen Sandel Mulenathan natuurlijk allemaal persoonlijk. Ik niet.
Ik ook niet hoor.
En ik ben ook niet zo bekend met zijn theorie eigenlijk. Dus ik ben wel benieuwd, wat houdt het precies in?
Ja. Ze hebben de schaarste theorieën ontwikkeld. En wat daarin eigenlijk centraal staat, is de ervaring van schaarste. Oftewel de ervaring dat je minder hebt dan waar je eigenlijk voor je gevoel behoefte aan hebt. En dat kun je eigenlijk ook toepassen op de armoede context. Waarin je eigenlijk minder financiële middelen hebt dan je voor je gevoel nodig hebt.
En het gaat ook om tijd, geloof ik, toch? Dus kan je aandacht en tijd moet je ook verdelen over een aantal dingen. Je hebt eigenlijk nooit genoeg.
Ja, ik denk dat we allemaal wel eens een keer schaarste hebben ervaren. Bijvoorbeeld als er een deadline nadert. We noemen dat in de volksmond stress. Maar dat kan ook een ervaring zijn van schaarste. Voor je gevoel heb je heel weinig tijd. En wat er dan eigenlijk gebeurt, is dat je aandacht zich gaat focussen op datgene wat je moet gaan doen. En toegepast op de armoede- en schuldenproblematiek, betekent dat je aandacht zich gaat focussen op die beperkte financiële middelen en hoe je daarmee om moet gaan.
Ja, onderzoek bouwt dus voort op deze theorie. Wat heb je precies onderzocht?
Ik heb een literatuurstudie gedaan waarin ik de schaarste theorie heb gereviewd en dan specifiek toegepast op de armoede- en schuldenproblematiek. Nou, ik heb eigenlijk de hele brede literatuur gepakt. Gekeken naar veldexperimenten, naar lab-experimenten, naar quasi-experimenteel onderzoek. En ja, wat ik eigenlijk specifiek heb gedaan, is gekeken van in hoeverre is er bewijs voor drie fundamentele proposities of hypotheses van deze theorie. En daarvoor heb ik dus alle studies in kaart gebracht en die heb ik kritisch gereviewd.
En kwamen ze er een beetje hetzelfde uit?
Het is interessant. Hè? Dus de theorie bouwt eigenlijk op twee mechanismen. En het eerste mechanisme is dat armoede dus leidt tot een focus van aandacht op schaarste gerelateerde problemen. En dat ook ervoor zorgt dat je dus minder aandacht schenkt aan andere zaken.
Dus aandacht is eigenlijk ook schaars?
Aandacht is eigenlijk ook schaars, ja.
En wat zijn dan de dingen waar mensen met schulden prioriteit aan geven?
Wat er gebeurt op het moment dat je schulden hebt, dan ga je je focussen op het hier en nu. En dat is eigenlijk ook wat deze theorie eigenlijk stelt. Hè. Dus op het moment dat je schulden hebt, dan gaat je aandacht uit naar overleven, het hier en nu, waardoor je eigenlijk minder aandacht hebt voor toekomstige zaken. En wat deze theorie eigenlijk stelt, is dat kan leiden tot overmatig lenen. En als je kijkt naar de stand van de literatuur, dan wordt deze hypothese overwegend bevestigd met wel nog de opmerking dat er nog niet heel veel veldstudies zijn uitgericht. Dus dat we niet goed weten wat de ecologische validiteit is van dit mechanisme. De tweede hypothese bouwt hier eigenlijk op voort. Die stelt dus eigenlijk dat op het moment dat je focus hebt van je aandacht zich focust op de schaarste gerelateerde problemen, dan kan dat ook een voordeel met zich meebrengen. Namelijk dat je beter in staat bent om goede afwegingen te maken. Waar besteed je je geld aan en waar niet?
Wordt zuinig.
En dat kan leiden tot consistentere consumptiebeslissingen.
En was dit ook zo?
Ja, als ik kijk naar het bewijs, dan zien we dat deze hypothese overwegend bevestigd wordt. Met nog wel weer de kanttekening dat meer veldstudies eigenlijk nodig zijn om dit nog sterker...
Maar je zou zeggen dat daar een limiet aan zit. Ik bedoel, je kan natuurlijk gaan bezuinigen op mooie tassen en schoenen, maar op een gegeven moment dan heb je zo weinig budget over dat je niet echt gaarser om kan gaan, want je moet toch je eten kopen, zou ik maar zeggen.
Ja, dat is zeker waar. De theorie stelt eigenlijk van je bent beter in staat om met het beperkte budget wat je hebt om betere afwegingen te maken. Dus waar besteed ik het wel aan en waar niet. Maar als we kijken naar de praktijk, ja, dan kan het uiteindelijk heel schrijnend worden natuurlijk. Omdat je bepaalde fundamentele levensbehoeften niet meer kunt vervullen.
Betekent dat ook dat mensen op dat moment meer focus kunnen leggen op het oplossen van hun problematische schuld? Want als je bijvoorbeeld 40.000 euro schuld hebt, dan kan ik me voorstellen dat die tas niet kopen niet zo heel veel uit zou maken. Dus zou dat er ook toe leiden dat mensen dus sneller naar de gemeente stappen?
Het probleem is, als je een probleem wil oplossen, dan gaat het eigenlijk ook over de lange termijn. Daarvoor heb je dus ook een lange termijn focus nodig. Maar als je zo opgeslokt wordt door de problemen die nu spelen, door de schuldeisen die nu aan de deur klopt, dan is het lastiger om ook aandacht te besteden aan die oplossingen.
Is dat de laatste hypothese?
Nee, de laatste hypothese gaat eigenlijk ook over het tweede mechanisme. En die hypothese stelt dat armoede de cognitieve capaciteit en de cognitieve controle kan verslechteren. Dus het idee is dat armoede leidt tot een mentale belasting, waardoor je cognitieve capaciteit, oftewel je vermogen om problemen op te lossen en om logisch te redeneren, dat onder druk komt te staan. Dit is eigenlijk ook best wel een populaire hypothese. Er is een groot onderzoek gedaan, gepubliceerd in 2013, wordt heel veel geciteerd. Wat ze daar onder andere vinden is dat armoede ertoe leidt dat je tijdelijk een lager IQ hebt van ongeveer 10 tot 12 IQ-punten. En als ik kijk naar de studies die vervolgens zijn uitgevoerd, dan zie ik dat die eigenlijk deze hypothese niet bevestigen. Dus overal vind ik gemengd bewijs voor deze hypothese. En denk ik dat we hier echt voorzichtig nog mee moeten zijn. Dus ik denk armoede kan leiden tot een mentale belasting, maar niet zozeer via de schaarste mechanismen, maar misschien wel via andere mechanismen.
Ik heb ook wel eens gelezen dat mensen met problematische schulden juist ook heel erg een afweging, of eigenlijk een hele slimme afweging maken tussen wat ga ik nu betalen en wat betaal ik later. Dus bijvoorbeeld, ik betaal mijn energiekosten wat later, want als je kinderen hebt, dan mag een energiebedrijf jou niet zomaar afsluiten van het gas en elektriciteitsnetwerk. Terwijl bijvoorbeeld een telefoonabonnement, dat wil je ook graag behouden. Als je dat niet betaalt, wordt dat meteen afgesloten.
Ja, ik denk dat aansluit bij de tweede hypothese. In de zin dat je eigenlijk rationelere afwegingen gaat maken van oké, wat ga ik wel betalen, wat niet. En dat je met het beperkte budget wat je hebt probeert er zoveel mogelijk nog uit te halen, zodat je toch kunt blijven leven zoveel mogelijk.
Maar dan is wel heel erg gefocust op de korte termijn. Wat het moeilijk maakt om die problemen op de langere termijn op te lossen.
Dus de focus ligt op het oplossen van de problemen die hier en nu spelen. En dus minder op de lange termijn en op een lange termijn oplossing voor al je problemen.
Maar je hoort ook best wel vaak dat als je dan eenmaal die schulden hebt, dat alleen het openen van de post al een hele zware mentale belasting is. Dus dat soms mensen dat ook niet meer doen. Terwijl dat rationeel waarschijnlijk niet zo slim is. Want dan kan je probleem natuurlijk verergeren, omdat je niet meer een afweging kan maken van dit moet ik eerst betalen. Oh, als ik dit niet doe, dan komt morgen de schuldeiser aan de deur. Zeg maar. Dus ik, vanuit dat perspectief, dacht ik altijd van die cognitieve belasting, die is er zeker wel.
Ja, ik vind dat geen gekke gedachte inderdaad. Ik denk persoonlijk dat die cognitieve belasting er zeker wel is. De vraag is meer van leidt dat ook tot een vermindering van het IQ via het schaarste mechanisme, of spelen er ook andere mechanismen een rol? Dus bijvoorbeeld een gebrek aan slaap, stress, chronische stress, problemen met mentale gezondheid. Ja, die kunnen uiteindelijk ook leiden tot een verslechterde cognitieve capaciteit of verslechtering van de cognitieve functies. Maar dat gaat eigenlijk buiten het schaarste mechanisme om.
Dus je zegt eigenlijk, die cognitieve belasting die is er zeker wel, alleen we weten nog niet zo goed waardoor die komt.
Ja. Inderdaad.
En wat betekent het nu voor beleidsmakers, deze twee bevestigde hypothesen dan eigenlijk?
Dat is een goede vraag. Nou, Ja, wat het denk ik concreet betekent voor beleidsmakers is dat ze toch enigszins terughoudend moeten zijn met stellen dat armoede leidt tot een tijdelijke vermindering van het IQ. Dat is een onderzoek wat veel aangehaald wordt in beleidsrapporten. En ik zeg van ja, laten we daar echt terughoudend mee zijn. Want dat wordt nog niet bevestigd door andere studies. Ja, ik denk dat het belangrijk is voor beleidsmakers om zeker wel rekening te houden met dit soort mechanismen. Met name het mechanisme dus van de aandachtsfocus. Dat het goed is om daarop in te spelen. Er bewust van zijn dat het dus lastiger is om te focussen op de lange termijn, op de oplossingen. En ja, dat mensen eigenlijk meer in een overleefstand zitten. En ja, dat je daar rekening mee moet houden met ja, als je verwacht dat mensen zelf dus stappen gaan zetten om het probleem op te lossen. Ja, dat is dus echt lastiger voor deze groep mensen.
Het kan misschien ook wel verklaren waarom mensen niet zo snel schuldhulp zoeken. Omdat dat echt iets is wat je doet om op de lange termijn je problemen op te lossen. Terwijl je op de korte termijn gewoon bezig bent met hoe betaal ik de rekening van morgen. En dan zit je helemaal niet te wachten op een schuldhulptraject, kan ik me voorstellen.
Ja, exact. Ja.
Ik wil even een klein zijstapje maken, want je noemde net al dat de artikelen waar jij je onderzoek op hebt gebaseerd, die zijn bijvoorbeeld, dat zijn onder andere lab- en veldexperimenten. En die zijn ook veel in andere landen uitgevoerd. Zijn er ook soortgelijke experimenten in Nederland uitgevoerd?
Er zijn wel Nederlandse onderzoekers die zich hiermee bezighouden, maar die studies worden over het algemeen dan uitgevoerd met behulp van prolific data. Dus dat is data uit andere landen. Er worden studies uitgevoerd in de VS, maar nog niet zozeer in Nederland of in de Europese context. Althans, ik ben ze nog niet tegengekomen.
Waarom niet, denk je?
Nou, ik denk, zeker als je kijkt naar de afgelopen 2 jaar, is het heel lastig om veldstudies uit te voeren. Dus ik denk dat dat een belangrijke rol speelt. Het is vaak ook goedkoper om dit type experimenten uit te voeren in het buitenland dan in Nederland. Dus ik denk dat dat ook een rol speelt. En ja, tenslotte denk ik ook dat met name ontwikkelingseconomen zich bezighouden met deze theorie. En wat minder economen die zich focussen op Europa of de VS.
Oké, in je eerste onderzoek had je het natuurlijk over een schaarste aan financiële middelen. En in Nederland hebben we daar natuurlijk een sociaal vangnet voor. In hoeverre is dit vangnet voldoende om die negatieve invloed van schaarste te beperken?
Ik denk dat het vangnet zeker helpt om die ervaren schaarste te beperken. Dus zonder vangnet zou dit probleem nog veel urgenter zijn, veel groter zijn. Of het echt voldoende is, dat denk ik niet. Ik denk dat er nog steeds grote groepen mensen zijn in Nederland die financiële schaarste ook echt ervaren. Wat daarvoor nodig is denk ik enerzijds ja, misschien wel verhoging van het bestaansminimum. Dus verhoging van bijstandsniveau, misschien van het minimumloon. Maar anderzijds denk ik ook dat het belangrijk is om te kijken van in hoeverre hebben mensen ook die schaarste doordat ze bijvoorbeeld te maken hebben met baanonzekerheid of met inkomensonzekerheid of met een volatiel inkomen. Dus een inkomen wat wisselt per maand.
Want ik hoor ook dat bijvoorbeeld mensen die bijvoorbeeld juist wel die financiële hulp ontvangen door het sociale vangnet, als je bijvoorbeeld in de bijstand zit, dat ook best wel veel stress oplevert. En in jouw proefschrift heb je het bijvoorbeeld over regeldruk daarbij. Ja. Wat is dat precies?
Ja, regeldruk, dat is inderdaad een ander onderdeel van mijn proefschrift. Dat gaat eigenlijk over de mate waarin je overheidsregels, overheidsverplichtingen ervaart als belastend. En op het moment dat je bijvoorbeeld in de bijstand zit, dan heb je te maken met allerlei regels en verplichtingen waar je aan moet voldoen om aanspraak te kunnen maken op die bijstandsuitkering. Denk bijvoorbeeld aan de inlichtingenplicht. Dat betekent dat je informatie moet verstrekken aan de gemeente. Bijvoorbeeld als je aanvullend inkomen hebt gehad. We hebben de boodschappenaffaire hebben gehad, waaruit blijkt dat mensen dat echt niet altijd goed gaat. Daarnaast hebben we de arbeids- en reïntegratieverplichtingen waar mensen aan moeten voldoen. Dus denk aan verplicht solliciteren, verplicht acceptatie van passend werk. Denk aan verplichte deelname aan arbeids- en reïntegratieprogramma's. Dus op die manier ervaren mensen regeldruk. En de mate waarin dat mensen dat ervaren, ja, dat kan wel heel wisselend zijn.
Dat komt dan nog bij al die schuldbrieven die je de hele dag krijgt.
Ja, inderdaad. En de gemeente probeert daar wel enigszins op in te spelen door wat maatwerk te bieden. Maar ja, in beginsel klopt het beeld, denk ik, hè, dat bovenop de
Als je schulden hebt natuurlijk.
Als je schulden hebt.
Er zijn natuurlijk ook mensen die veel regeldruk ervaren die gelukkig nog geen schulden hebben.
Nee, ja, dat klopt. Maar als je kijkt naar het aandeel van mensen in de bijstand met problematische schulden, dan is dat behoorlijk hoog.
Ik snap dat al die administratieve belastingsregeltjes een doel hebben. Maar is het niet heel makkelijk om die gewoon wat minder te maken, om die regeldruk te verminderen?
Ja, dat is inderdaad een afweging die je moet maken. Dus enerzijds, als je kijkt naar die regels en verplichtingen, dan hebben ze ook veelal een functie. Maar anderzijds denk ik ook dat het belangrijk is om te kijken naar van ja, maar hoe wordt dit beleefd door de burger?
Maar waar zit die afweging dan?
Die afweging die maak ik niet zelf als econoom. Dat moeten beleidsmakers en politici doen, denk ik. Maar wat ik probeer te doen als econoom is juist inzicht te geven in dat perspectief van de burger. Want ik denk dat dat echt onderbelicht is. Daar weten we gewoon heel weinig over hoe mensen dat ervaren, welke factoren daarin van invloed zijn.
Je kan ook wel een voorbeeld geven als het gaat om schuldhulp bijvoorbeeld. Dus we vinden het in Nederland belangrijk dat als mensen iets kopen, en het later, dat mensen iets kunnen kopen en het later betalen. Dus bijvoorbeeld als een bedrijf A van bedrijf B iets koopt, dat ze het later kunnen betalen. En dat werkt alleen als er een soort van stok achter de deur is dat iemand ook daadwerkelijk gaat betalen. Dat doen we dan bijvoorbeeld via incassobureaus. Dus dat vinden we belangrijk. Maar aan de andere kant, als iemand de schulden heeft en eigenlijk niet zoveel verdient, en we weten van nou, diegene gaat dat nooit terug kunnen betalen, dan zijn de kosten van het innen van die schulden zijn heel hoog, zowel voor die persoon zelf als voor de maatschappij. En dus moet je wel de afweging maken van staat die regeldruk van het innen van de schulden nog in verhouding tot dat we het belangrijk vinden dat schulden worden terugbetaald. Bijvoorbeeld de recent overleden econoom Robin Fransman maakte zich hard voor een humaner schuldbeleid en het sneller kwijtschelden van schulden van mensen waarvan we eigenlijk weten dat ze dat onmogelijk op korte termijn terug kunnen betalen. Dus dat is een van de afwegingen die je kunt maken. Hoe denk jij hierover, Ernst-Jan? Bijvoorbeeld een humaner schuldbeleid, wat zou het ons opleveren?
Ja, ik vind dat zeker een interessant idee en ook wel echt een idee wat we moeten onderzoeken, naar mijn idee. Omdat het ook veel maatschappelijke baten kan opleveren. Dus hoe langer mensen in schulden zitten, hoe groter de kans is dat ze ook andere problemen ontwikkelen op andere terreinen. En op het moment dat je die periode eigenlijk verkort, ja, dan zorg je er ook voor dat die andere problemen ook minder erg worden.
Zoals dus, bijvoorbeeld gezondheidsproblemen.
Ja, inderdaad. Gezondheidsproblemen. We weten ook dat als we kijken naar delicten, dat de kans dat je delicten pleegt ook groter wordt op het moment dat je financiële schaarste ervaart. Dus ik denk dat dit echt een belangrijk idee is om verder te onderzoeken, verder uit te pluizen. Tegelijkertijd zullen we denk ik inderdaad ook het perspectief van de schuldeiser mee moeten laten wegen hierin. En kijken van wat is eigenlijk het beste beleid? En misschien nog wel beter is, nu hebben we het eigenlijk over het genezen van het probleem. Maar ja, voorkomen is eigenlijk altijd beter. Dus vroeg signalering, misschien nog preventie. Ja, dat zijn eigenlijk nog belangrijkere zaken.
Die vroeg signalering kun je natuurlijk op zoveel terreinen pakken. Op wat voor plekken moeten we eigenlijk allemaal denken als we het hebben over die vroegtijdige signalering?
Ja, ik denk dat enerzijds inderdaad plaats kan vinden bij de werkgever, die misschien ook te maken heeft met loonbeslagen op het inkomen van werknemers.
En dat kost ook heel veel als het zover komt.
Ja, zeker, inderdaad. Dus in die zin krijgt de werkgever eigenlijk al een soort van signaal van het gaat eigenlijk niet goed met de financiële positie van de werknemer. Maar tegelijkertijd begrijp ik ook dat het heel lastig is om dan in gesprek te gaan met de werknemer. Maar misschien wel heel belangrijk om te doen. Omdat op het moment dat financiële problemen spelen, kan het ook zomaar invloed hebben op de productiviteit, op het werk. Anderzijds denk ik dat we signalen moeten oppikken van nutsbedrijven, van woningcorporaties, van de Belastingdienst, Toeslagendienst. Dus heel veel partijen krijgen eigenlijk signalen van er ontstaan langzamerhand betalingsproblemen, langdurige betalingsachterstanden. Ja, dan is eigenlijk het moment om in actie te komen.
En hoe ver wordt dat nu nog niet gedaan?
Dit begint wel op te komen, maar er liggen allemaal privacy-vraagstukken. Dus wat we zien is dat dit kleinschalig al gebeurt. Dat gemeenten al die signalen ontvangen van deze bedrijven. En dat ze dan actief op pad gaan om mensen actief te benaderen.
Is dat gemeentelijk beleid of nationaal beleid?
Dit vindt plaats op gemeentelijk niveau.
Dus dan kan het toch nog uitmaken in welke gemeente je woont, zoals Sarah eerder zei.
Ja, mogelijk wel, ja.
Maar
ja.
Ik denk eigenlijk ook, want daar hintte jij net ook al even op, dat het ook heel belangrijk is om te denken als maatschappij van waarom zijn mensen niet financieel kwetsbaar? Waarom komen ze in schulden? De SER heeft onlangs een verkenning, of de Sociaal-Economische Raad heeft onlangs een verkenning uitgebracht, werken zonder armoede. Bleek dat 220.000 Nederlanders die wel werken alsnog arm zijn. Dat zijn dan vooral mensen op oproepbasis of zonder vaste uren, met weinig uren of zzp'ers. Het is een hele diverse groep. En de belangrijkste aanbeveling die de SER deed was, zorg er niet alleen voor dat werkenden voldoende inkomen vergaren, maar ook dat het inkomen voldoende stabiel is om te zorgen dat die dat grote wisselingen in inkomen minder voorkomen en dat op die manier die financiële kwetsbaarheid ook minder wordt.
Is dat dan iets wat aan bedrijven is of aan beleidsmakers?
Nou, dat is een combinatie. Dus je kan denken aan hoe het fiscale stelsel nu is ingericht. Bijvoorbeeld die toeslagen, dat die opeens er wel zijn of opeens niet. Dat is natuurlijk een hele grote factor die schulden kan veroorzaken. Maar je kan ook denken aan het minimumloon, wat niet voor iedereen genoeg is op dit moment. Dus je kan zo op meerdere manieren kan je dus denken aan het verminderen van financiële kwetsbaarheid. En als jij het nou voor het zeggen zou hebben, waar moeten we dan beginnen?
Ja, ik denk dat twee dingen van belang zijn. Allereerst denk ik dat het belangrijk is dat mensen met een lage inkomenspositie, ja, dat ze een hoger inkomen krijgen. Daarmee doe ik eigenlijk een pleidooi voor het verhogen van het minimumloon. En daaraan gekoppeld eigenlijk ook de uitkeringen. Ik denk, als we kijken naar de bijstandsuitkering, dat is echt heel pittig om daarvan te leven. En het is bijna niet te doen om langdurig van de bijstandsuitkeringen te leven zonder dat je op de een of andere manier in de problemen komt. Ja, tenzij je misschien nog extern hulp krijgt.
En wat was je tweede punt?
Ja, mijn tweede punt is dat we inderdaad moeten kijken naar bestaanszekerheid. Dus dat betekent misschien niet alleen maar hoger inkomen, maar ook kijken naar het aspect zekerheid. Zekerheid van inkomen. Ik denk dat dat erg belangrijk is. Er is ook wel een onderzoek uit de VS die laat zien dat mensen eigenlijk liever een stabiel inkomen hebben dan een hoger inkomen. En ja, die factor, daar zullen we echt serieus naar moeten kijken. En dat is uiteindelijk ook in het belang van de werkgever. Want op het moment dat mensen bestaanszekerheid ervaren, ja, dan zullen ze ook productiever zijn op het werk.
En gelukkiger misschien.
En gelukkiger, ja.
Wat ga je het komende jaar eigenlijk allemaal onderzoeken?
Ik ben momenteel bezig met een onderzoek naar de effecten van het opleggen en kwijtschelden van de bijstandsvorderingen. En dat raakt eigenlijk heel veel thema's die we vandaag hebben besproken. Het gaat eigenlijk over het oplossen van de problematiek, maar misschien ook het ontstaan, het opleggen van bijstandsvorderingen. Het gaat over het ontstaan van schuldenproblematiek. Het raakt aan bestaanszekerheid. Dus ik ben heel erg benieuwd wat daar uit gaat komen.
En dat doe je in de gemeente Rotterdam?
Ja, in samenwerking met de gemeente Rotterdam inderdaad. Ja.
Nou, wij zijn ook erg benieuwd. Dit was de tweede aflevering van de Nieuwe Economen-podcast. De volgende keer praten we met Milande Busquet van de Universiteit Utrecht over ontwikkelingseconomie en kinderarbeid. Een complex onderwerp dus. Tot dan!
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.